Hi, welkom bij Brand Karma, het adres voor happy brands. Mijn naam is Alexandra Calmiro en ik interview andere ondernemers over hun inspiratie, creativiteit, trends in de markt en nog heel veel meer. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag ga ik in gesprek met Peter Post, de copywriter, niet waren met de wielrenner.
Precies.
Die kreeg ik ook te zien, ik jou googelde.
Ja.
Welkom. Peter, kun je wat meer vertellen over wie je bent en wat je zo professioneel doet?
Ja. Nou ja, Peter Post is inderdaad behalve een copywriter ook een wielrenner.
Ja, wielrenner jij ook toevallig niet?
Heb ik helemaal.
Oh, oké. Okay.
En als je dan start, dan moet je altijd even je naam geven. Mm-hmm. Dus Peter Post. Ja, ja. Peter Post. Hier gesloten op de baan bijvoorbeeld. Altijd ja, ja. Peter Post. Dus, maar goed, daar
story
heb
of
ik.
Your life.
Ja, inderdaad. Ja, maar daar heb ik niet al te veel last van. Hoor. Maar ik ben copywriter sinds heel lang, 1988. Toen begon ik bij het grote Amerikaanse reclamebureau Bozell, Kenny en Jacob Eckerts. In Amstelveen.
Oh ja, daar zitten heel veel grote bureaus.
Er zitten heel veel grote bureaus. En daar heb ik 11 jaar gewerkt. En in 1999 ben ik gaan freelancen. Ben ik voor mezelf begonnen. Maar in de reclamewereld ga je dan freelancen. En vanaf dat moment werkte ik voor de grote bureaus van Amsterdam. En dan eigenlijk voor hun klanten. Zo'n reclamebureau heeft allemaal klanten en hebben te weinig tijd en te weinig mensen. En dan huren ze een freelancer in die dan de klus gaat doen. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan tot 2013. Reclame copywriting, dat is wat ik altijd heb gedaan. Mm-hmm. En daarin gaat het over merken bouwen en het gaat over het bottom line van copywriting, zou je kunnen zeggen, is mensen verleiden een bepaalde actie te ondernemen. En voordat iemand zo'n actie onderneemt, dat zijn lange processen. Dat zit in je teksten, dat zit in je aanbod, dat zit in, je moet het vertrouwen van iemand winnen, je moet verlangen opwekken. Weet je, het zijn allemaal stukjes van een puzzel die moeten kloppen. En goede copywriting helpt je om dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Nou, dat is wat ik doe. Mm-hmm. In 2003 werkte ik voor Microsoft. Toen maakte ik mijn eerste e-mailcampagnes. En dat vond ik heel fascinerend. Ik dacht dus wat we altijd deden met de verkoopbrieven, dat kon nu met een mail en één druk op de knop en dan ging je naar 20.000 mensen.
Dat scheelt ook geld ook, hè?
Dat scheelt ook.
De folder.
Ja, precies. Maar dat vond ik dermate fascinerend dat ik me steeds verder daarin ben gaan verdiepen en zo zeg maar, het online stuk ook steeds beter in de vingers heb gekregen. En
is er nog een verschil tussen zeg maar schrijven voor e-mailcampagnes en print? Of,
nee.
Nee, niet?
Nou ja, natuurlijk verschilt het. Want e-mail is veel sneller, is vaak kaal. Je breekt echt even in iemands persoonlijke sfeer, namelijk bijvoorbeeld zijn telefoon. Je komt binnen in iemands telefoon, dat is natuurlijk super persoonlijk. Mm-hmm. En dat zijn wel echt grote verschillen. Maar wat niet verschilt, is zeg maar de principes van hoe je iemand verleidt om uiteindelijk klant bij je te worden. Dus de principes van verleiden, de principes van verkoop, die zijn 100.000, nou niet 100.000 jaar oud, maar die zijn duizenden jaren oud, kunnen we zeggen.
Duizenden?
Ja. Oh, en, ja
nou, de Egyptenaren.
Nee, dit is heel grappig. Vorig jaar, december, was ineens in het nieuws dat in Pompeji hadden ze een opgraving gedaan van een snackbar. En het bijzondere was dat die eigenlijk nog heel mooi intact was. Met name de schilderingen en de teksten aan de buitenkant. En daar En het was gewoon bedoeld om mensen naar binnen te lokken.
Dat was al toen al reclame eigenlijk.
Precies.
Ja. Oh.
En ik ben echt een plaatjesmens. Je denkt van, oh, dat is een praatjesmens. Want die is niet woorden. Maar ik ben een plaatjesmens. Mm-hmm. Dus als ik zo'n berichtje lees, dan zie ik meteen dat voor me. En dan zie ik buiten iemand staan met een schaaltje olijfjes. Die gewoon bij voorbij ging. En zegt, ja, wil je even proeven? Ja. En dan proef je. En dan ga je naar binnen. Want ja, je hebt eigenlijk wel zin in nog meer. En dan mm-hmm. en eigenlijk, dat doen we nog steeds.
Ja, precies. Ja. Ja. Bijvoorbeeld met je weggeven. Of,
bijvoorbeeld. Ja. En dan zeggen mensen, ja, ik wil weggeven. Dat heb ik nou al zo vaak gezien. Ja, oké. Okay. Als jij een weggeven, vind ik eigenlijk een hele slechte naam.
Ja.
Want bij een weggeven denk je, weggeventje. Weet je,
ja,
dat zit voor
moet
mij.
Er vanaf.
Ja, ja, moet er vanaf.
Ja.
Wie waar maar los.
Hoe zou je het dan noemen? Cadeau? Of,
nou, hoe je het noemt, maakt me niet zo uit. Maar door het weggeven te noemen, zit er iets in van dat het weinig waarde heeft. En het ding is juist dat het heel veel waarde moet hebben.
Ja.
En dat mensen er meteen van proeven. Dat ze meteen kunnen proeven van jou, van wat jij doet. Ze hebben een probleem. En jij geeft bouwsteentjes of een stukje. En daar gaan ze mee aan de slag. En daarmee halen ze iets van resultaat. Nou, hoe geweldig is dat?
Ja.
Als je dat en dan is het ineens niet zomaar een weggeventje meer. Maar dan is het misschien inderdaad wel een cadeau.
Ja.
Snap je? Dus daar... dat woord weggeven, dat vind ik echt eigenlijk heel bijzonder. Ik gebruik het zelf ook. Maar als je er goed naar kijkt, mm-hmm. dan is het eigenlijk een groot woord.
Ja. Nou, wel goed om er zo eens naar te kijken, inderdaad. En je zegt van, dit is eigenlijk steeds hetzelfde principe. Doe je dan het AIDA-model of doe je daar iets anders mee?
Nee, die principes gaan er heel erg over van, ja, jij bent onbekend bij degene, ja, zeker in het internettijdperk. We zijn geen bekenden voor degene die aan de andere kant van het beeldscherm zit.
Ja.
Dus, en om te kunnen verkopen heb je in ieder geval vertrouwen nodig.
Mm-hmm.
Dus, en je hebt verlangen nodig. Dat zijn eigenlijk de twee grote dingen die je nodig hebt om überhaupt tot een verkoop te kunnen komen.
Mm-hmm.
Nou, het principe, ik geef jou iets en dan kun je mij een beetje ervaren. Dat heeft heel erg te maken met het vertrouwen. En dat heeft ook heel erg te maken met het verlangen. Want je laat zien van, kijk, dit is een klein stukje van wat ik doe. Mm-hmm. Hè, dus dat olijfje dat in Pompeji werd aangeraakt. Van, hey, dit is onze waar. Proef eens. Oh ja, dat vind ik wel lekker.
Mm-hmm.
Oké, en ik heb eigenlijk wel... Ja, ik moet zo meteen weg. En ik heb eigenlijk wel trek. Dus weet je wat?
Ja.
Dat is dan het verlangen. Ik ga naar binnen. En ik eet.
Mm-hmm.
En zo is het met jouw communicatie. Maar ook met jouw verleidingstactiek.
Ja.
Ook zo. Nou wil ik niet zeggen dat alles alleen maar draait om die weggeven, maar gewoon, we kleden het even helemaal uit.
Mm-hmm.
En dan gaat het erover dat je mensen moeten jou gaan vertrouwen, dus daar moet je iets voor verzinnen. En mensen moeten verlangen krijgen naar meer.
Ja, of soms weten ze ook niet dat ze het verlangen hebben en dan moet je het
dat
bewust van
ook.
Maken.
Ja, ja. Ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Ja,
wat je ook zegt van het vertrouwen, ik verbaas me de laatste tijd over, dan krijg je een DM via LinkedIn, iemand die je totaal niet kent, en die wil je dan gaan helpen met iets, die denkt, dat is echt, vind ik ongelooflijk, dat ze daaruit verwachten iets te kunnen verkopen.
Ja, dat is bijzonder. Ja. Ik las een paar weken terug, dus grappig dat je erover begint. Kijk, voor mij, wat ik in al die jaren heb meegekregen, is, oké, opvallen, dat is belangrijk, maar relevant zijn is ook belangrijk.
Mm-hmm.
Dus relevant opvallen, dat is de holy grail. Maar dat is heel erg moeilijk.
Ja.
Maar wat je nu heel vaak ziet, is dat mensen alleen maar opvallen. Dus
precies.
Dus ze geven jou, ze DM'en jou in LinkedIn, ze beloven je... Ja, ik weet niet wat ze je hebben beloofd, maar dit is vast fantastisch.
Ja.
Zo kwam ik laatst tegen een bericht op, volgens mij was het op Instagram, mijn eerste miljoen in 6 stappen. Denk je,
Snap
je?
Ja.
Dat valt hartstikke op. Maar hoe relevant ben je wel?
Precies.
Weet je? Ja. En daar vriend het gewoon heel erg.
Ja, Ja, want jij bent het verdienmodel, want zij hebben geld verdiend met mensen die datzelfde willen. En,
precies.
En ze zaten helemaal deep down in de crisis. En nou, het is steeds hetzelfde verhaal, dus daar prikken mensen gewoon doorheen.
Nou, dat weet ik niet of mensen er doorheen prikken.
In ieder geval wel.
Ja, oké. Maar ongetwijfeld levert het ook zijn geld op. Maar voel jij als ondernemer daar thuis bij om dat soort communicatie te bedrijven?
Ja. Ja, niet. Nee.
Ja. De mensen die wij in onze trainingen hebben, die voelen zich daar niet thuis bij.
Nee.
Die willen vooral relevant zijn.
Ja. En dat is soms heel simpel, maar of soms wordt het onnodig misschien moeilijk gemaakt. Of dat je niet je markt goed genoeg misschien kent. Wat nou echt in het hoofd van jouw doelgroep speelt. Is dat ook iets wat...
Ja, daar begint het allemaal mee.
Ja.
Wij gaan weer even terug naar Pompeii. Mm-hmm. Die wisten donders goed. Bij die snackbar wisten ze natuurlijk donders goed. Ja, die hadden hun waar. Die wisten donders goed. Van, ja, die mensen die hier langskomen, dat zijn over het algemeen reizigers. Zullen we maar even zeggen. Ja. Dus waar hebben die mensen behoefte aan? Ja, maar even een snelle hap. Dus ja, het begint mee dat jij snapt waar jouw doelgroep tegenaan loopt.
Precies.
Waar die mee worstelt. Wat zijn angsten zijn. Waar die blij van wordt, waar die naartoe wil, wat zijn behoeftes zijn. Kijk, mensen willen uit waar ze nu zitten naar, nou ja, zeg maar die droomsituatie.
Uh-huh.
Dat is wat ze willen. Maar om daar te komen, zijn een aantal dingen nodig. Die dingen die daarvoor nodig zijn, dat zijn eigenlijk de behoeftes. Voor mij zijn er twee volkomen verschillende grootheden. Je hebt wensen en je hebt behoeftes.
Ja. De ene is must have en de andere is
to have. Zo kun je het zeggen.
Ja. En trouwens, we zitten hier bij het Science Park, een heel mooie locatie. En daarom hoor je af en toe ook even een koffieapparaat. Dus, maar het is wel heel gezellig. En je vertelde net ook al van merken bouwen, dat lange termijn. Als jij voor een ander merk copywriting doet, wat heb je dan nodig? Wat moet je allemaal weten om het goed te kunnen doen?
Nou, dat is een studie op zich. Mm-hmm. Dat is het eerste wat ik tegen je wil zeggen. Het andere is, de vergissing die vaak wordt gemaakt, is... Oké, ik heb een logo en ik heb een bepaalde kleur die ik veel gebruik. En dat is mijn merk. Maar dat is niet wat een merk is. Een merk is, kun je vergelijken met... Oké, dat bedrijf van jou, dat is een persoonlijkheid.
Mm-hmm.
En die persoonlijkheid, wat voor karaktereigenschappen heeft die nou?
Ja.
En met wie wil die graag vriendjes zijn? En snap je? En dat is voor mij veel meer wat een merk is.
Ja.
Betekent ook dat een groep merks jaagt ook mensen weg. Sommige mensen voelen zich gewoon niet thuis bij een bepaald merk. Er komt hier overigens nu eventjes een hond van het huis langs. Maakt allemaal niet uit.
Ja, hij blaft niet.
Hij blaft niet.
Nee, kom hij even komt. Kijken.
Ja. Heel grappig. Nou. Dus, en wat is daarvoor nodig? Om tot je merk te komen, daar is best wel veel voor nodig. En het gekke is dat in deze tijd heel veel ondernemers zijn hun eigen bedrijf.
Mm-hmm.
Ik ben ook heel lang mijn eigen bedrijf geweest. Internettijd is vroeger, dus heel lang geleden. Mm-hmm. Maar tot anderhalf jaar terug was ik Peter Post, copyright. Voor ondernemers. Dus was Peter Post. Ik was de naamgever van het bedrijf. En ik was ook dat bedrijf.
Ja.
En heel veel ondernemers. Die zijn hun eigen bedrijf. Mm-hmm. Dus dan ben je ook je eigen merk.
Zo met dat personal branding eigenlijk.
Eigenlijk. Mooi logootje dat we hadden laten maken. Ja. Was het woordje jij. Jij. Een heel klein R'tje erboven. Als een trademark.
Ja.
Snap je?
Ja.
En dat is wat het vaak is. Oké, stel je voor, jij bent dat merk jij. Jij bent jouw bedrijf en je weet hoe je naar buiten treedt. Dan ga je niet roepen hoe ik mijn eerste miljoen verdiende in 6 simpele stappen.
Ja.
Want als je dan gaat kijken naar jezelf en van naar je eigen waardes gaat kijken, dan ga je het over hele andere dingen hebben. Dan ga je kijken, hoe kan ik mensen handvatten geven waardoor zij verder komen in hun leven, bijvoorbeeld.
Ja. Dus het is meer op het persoonlijke speel je het dan.
Nou ja, dan kun je echt naar jezelf gaan kijken en voelen en onderzoeken. Wat vind ik nou echt heel erg belangrijk?
Ja. En is het dan ook zo dat die klant eigenlijk ook bij je moet matchen? Of jij bij die klant? Kun je ook zeg maar, voor dat klanten werken?
Dat is een wonderlijke...
Die ver van je af liggen?
Je bedoelt ik? Ik als opleider?
Ja, jij als überhaupt de ondernemers, maar ook jij bijvoorbeeld?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Zeg maar, eerst even de vraag als ondernemer. Wat ik zie bij mensen is dat ze soms, als de nood hoog is, toch van hun principes afwijken en toch maar kiezen voor die klus en er uiteindelijk niet gelukkig van worden.
Ja.
Omdat die klant gewoon toch niet is waar zij blij van worden.
Ja.
En dat kan een keertje en dat kan ook twee keertjes. Maar uiteindelijk...
Het gaat je energie kosten.
Ja, precies. In het werk wat ik heb gedaan, is dat soms nog veel erger. Je moet je voorstellen, wij zitten hier gezellig te praten. Mijn telefoon gaat, ik neem op. Ja, Peter. Ja, hallo, met bureau XYZ. Je moet nu komen. Ja, nu komen. Ik zit nu in gesprek. Ja, dan moet je binnen een uur komen, want we hebben een probleem. Dat moet nu opgelost worden en jij kan dat. Oké. Nou, tegen jou, we stoppen er zo mee, want ik heb nog een klus. Dan ga ik naar die klus. Ik ga die klus doen. Sowieso vind ik die klant niet zo leuk, maar goed. Hè? Het is een nieuwe klus. Dat betekent weer geld op de rekening. Ja. Dat is allemaal prima. En dan 3 maanden later is de factuur nog niet betaald. En dan bel je met bureau. Ik zei, ja hallo, mag ik die en die even? Want ja, ik heb die klus gedaan. Dus, de factuur heb je 3 maanden geleden gekregen. En ik heb nog niet zo'n facturen betalen we binnen 5 maanden. Dus nog even goed op. Ja, binnen 5 maanden.
Maar je moet al meteen komen.
Weet je wel?
Ja, lekker.
Oké, dat kun je best lang volhalen. All the way crying to the bank, zei mijn toenmalige maatje altijd. En zo is het af en toe. Maar als, dan ben je freelancer. Als je ondernemer bent en je moet je bedrijf runnen, dan wil je dat. Volgens mij wil je dat dan niet. Ik wil dat in ieder geval niet.
Nee, dat snap ik. Ja. En je voelt eigenlijk op je gut feeling, weet je ervan, ik krijg hier gedoe mee.
Ja.
Dat weet je. En dan dat
is en doe je toch maar.
Ja, doe je toch maar. En ik dacht van, je moet toch ook een klik met je klant hebben. Dat geldt ook voor mijn bedrijf. Dan haal je er ook het meeste uit.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is het ding.
Ja. En dan over het schrijven, van was jij als kind ook altijd al aan het schrijven? Wat is nou eigenlijk de magie van copywriting voor jou, persoonlijk?
De magie van copywriting. Ja, ik vind het zwaar overrated, om het maar zo te zeggen.
Okay.
Nou, dat is niet helemaal waar. Woorden hebben heel erg veel kracht. En ik heb altijd het besef, ik ben copywriter, ik weet wat woorden doen voor mensen. Ik weet dat als je bepaalde woorden zegt, dat mensen niks doen. En als je die woorden anders maakt, dat mensen ineens wel van alles gaan doen. Dat is toch magisch? Dat vind ik magisch. En ik weet dat woorden kunnen mensen wegjagen, woorden kunnen mensen aantrekken. We maken een heel klein zijstapje. Ik heb gefreelanced tot 2013. In 2013 werd ik heel erg ziek.
Oh.
En toen heb ik een vrij lange herstelperiode gehad. Maar ik had elke week had ik gesprekken met mijn behandelend therapeut. Dat was een Belgische dame. En wat zei ze nou ook weer? Zij zegt tegen mij, het is wel K wat u heeft, meneer Post. En ik zei tegen haar, kanker. Ja, zei ze dat, maar ook dat andere K.
Oh.
En dat vond ik zo. Ja. Dat was zo'n verschrikkelijk goede opmerking.
Ja, want dat denk je wel natuurlijk als je dat te horen krijgt. Ja.
Zij wist heel goed dat ze dat tegen mij kon zeggen. Want ik hou van dat soort scherpte. Ze zei het met een prachtig accent.
Mm-hmm.
En ineens, en dat had ik tot dan toe nooit me beseft, maar ineens dacht ik van fuck, woorden kunnen gewoon ook bevrijden. Zij bevrijden, maar echt.
Ja.
Er viel een pak last van me af. Ik dacht van, jeetje man, wat kun jij dit goed realiseren?
Ja, ja.
Ja.
En dat van een arts.
En dat van een arts, ja, ja. Geweldig mens was dat. Zij vroeg op een gegeven moment aan mij, ja, merk je ook veranderingen? Ik werd bestraald in mijn keel. En, dus ik zei, de R kan ik niet meer zo goed zeggen. Dus bepaalde klanken kan ik niet meer zo goed zeggen. Ja, wat voor klanken kan je dan niet meer zeggen? Ja, ik zeg bijvoorbeeld een woord als Rotterdam kan ik niet meer zo goed zeggen. Waarom zou ik dat willen zeggen?
Ja, dat is niet veel humor. Ja, echt, ja.
Echt geweldig, mensen. Daar heb ik een geweldige klik mee. En, ja. Maar goed, in ieder geval, dat is voor mij wel de magie van woorden.
Maar ik ben een woordkunstenaar eigenlijk.
Nee. Dat zit ook gewoon in. Juist kleine woordjes kunnen zo'n ongelooflijk groot verschil maken. Dat vind ik zo magisch.
En is dan ook de kunst van het weglaten? Ook? Of?
Ja. Mm-hmm. Nou, laat ik dat anders zeggen. Je hoort heel vaak van, ja, hoe lang mogen mijn teksten nou zijn? Die teksten moeten toch kort, hè? Of ja, hoe lang mogen die zinnen nou zijn? Zinnen moeten toch kort zijn? Ga ik twee dingen over zeggen. Eerst over korte zinnen. Mm-hmm. Het is prettig als de mensen tot wie jij je richt jou ook snappen. Right? Mm-hmm. We hebben de neiging, er zijn een paar van die instinctwoordjes. Een woordje als en bijvoorbeeld, een woordje als of. Mm-hmm. En een woordje als maar ook. Dat zijn woorden waarmee je vaak twee zinnen aan elkaar knoopt.
Ja.
Dus ik ga naar buiten en stap in de auto. Ik ga naar buiten en stap in de auto. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk twee zinnen. Ik ga naar buiten is een zin. En ik stap in de auto is een zin. Hij knapt het aan elkaar. Ik ga naar buiten en stap in de auto. Mm-hmm. Door dat te doen, allebei die zinnetjes hebben een eigen zeggingskracht. Maar door ze aan elkaar te knopen, wordt het één zin. En verliezen ze allebei een klein stukje zeggingskracht.
Oh, ja.
Dus het woordje en, het woordje of. Als jij dat, en niet in een opsomming uiteraard, maar als je ziet dat je twee zinnen aan elkaar hebt geknoopt, zet een punt achter de eerste zin. En begin desnoods die tweede zin gewoon met het woordje en. Maar dan heb je er twee zinnen van gemaakt. Elk met hun eigen kracht. Dus dat even over korte zinnen en lange zinnen. En nu over lange teksten, korte teksten. Als copywriter, ik ben altijd op jacht naar woordjes. Ik ben echt aan het jagen op woordjes. Want hoe compacter je het kunt zeggen, hoe krachtiger het is. En de crux is dat het simpel moet blijven. Mm-hmm. Dat maakt het ook meteen moeilijk.
Ja.
Maar nu gaan we naar de verhalen van Harry Potter.
Ah.
Dat zijn 5400 of 5900 of 4700 bladzijden. Dat is echt heel, heel, heel erg veel. Mm-hmm. En het is gelezen door...
Van alle boeken dan bij elkaar.
Van alle boeken bij elkaar. Ja. Het is gelezen door tientallen miljoenen mensen.
Mm-hmm.
De vraag is dan, is het erg dat die verhalen lang zijn? Nee. Want ze zijn boeiend. Dus de vraag is niet, moet het lang zijn of kort zijn? De vraag is, is het boeiend?
Ja. En hoe jaag jij dan op woorden? Heb je bepaalde inspiratie? Of luister je wat in de trein naar gesprekken? Of...
Ja, dat doe ik.
Mm-hmm.
Dat doe ik. En ik ben vaak op straat om te luisteren wat mensen zeggen. Ik ben vaak op de markt in Hilversum.
Oh.
om te horen wat mensen tegen elkaar zeggen.
Ja.
Ik luister heel goed. Ik heb voortdurend mijn radar open. De fameuze Eugene Schwartz zei altijd: copywriting is listening is writing with your ears.
Oh, wat mooi.
Ja. En dat is het ook wel.
Ja.
Dus ja, wees je bewust van wat er allemaal speelt. We hebben bijvoorbeeld, mensen kunnen op verschillende manieren bij ons binnenkomen. En een beetje afhankelijk van hoe je bij ons binnenkomt, maar dan stellen we de vraag, waar loop je nou echt tegenaan met het schrijven van verkoopteksten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? En daar geven mensen, daar krijgen we heel veel antwoorden. Het loopt al jaren, dus we weten gewoon, we hebben heel veel data erover. Het grappige is, je hoort niet alleen waar mensen tegen, je hoort niet alleen, ze vertellen niet alleen wat hen bezighoudt, maar ze vertellen het ook op een bepaalde manier. Mm-hmm. Namelijk, ze zeggen hoe ze tegen dingen aanlopen. En dat hoe, dat helpt mij weer om in hun taal te gaan spreken. We hebben bijvoorbeeld een mini-programma. Dat gaat over goede titels schrijven voor je, voor je blogs, of voor je advertenties, voor je verkooppagina's, dat soort dingen.
Dat is ook goed voor je vindbaarheid, hè? Wat je SEO.
Maar dit gaat niet specifiek over SEO, hoewel er wel een paar haakvlakjes op zitten. Maar goed, dat. In communicatie noemen we dat steeds titels, omdat mensen dat zeg maar gewoon titels noemen, niet headlines. Dat ben ik eigenlijk gewend uit mijn vak, dus we noemen het al jaren titels, want hè, dat krijgen we terug. En nu zei ik een halfjaartje terug iemand, ik weet niet hoe pakkende titels moet schrijven. Pakkende titels, pakkende titels, dat zeggen mensen. Dus nu hebben we dan de communicatie een beetje aangepast. En dus dat woordje pakkende voor titels gezet.
Dat zegt alles.
Omdat mensen daar... Ja, dat zeggen mensen, weet je wel. Daar hoef je geen copywriter voor te zijn. Dat is gewoon een kwestie van luisteren. Het is een stom voorbeeld, maar het gaat er eventjes om. Luister gewoon heel goed.
Heel duidelijk, ja.
Ja, luister goed niet alleen wat er wordt gezegd, maar ook hoe het wordt gezegd.
Wat en het hoe. Ja. En zijn dan ook bepaalde woorden van nu die zeggen, dat vind ik dan echt opvallend. Of...
We hebben iemand in de training zitten, en dit was ik al een keertje vaker tegengekomen. En deze persoon heeft het over grip. Ik ga daar verder niks over vertellen, maar die had het over het woordje grip. Mm-hmm. Het zat ook letterlijk in de productnaam, grip, ik zei zet. En ze zit bij ons in een vervolgtraject, vrij intensief. En we hebben inzage gekregen in haar onderzoek naar haar doelgroep. En dat zijn lange interviews. En wat steeds terugkomt, is dat mensen op zoek zijn naar structuur. Structuur. Verander dat woord grip in structuur. Want mensen hebben het niet over grip, mensen hebben het over structuur. Snap je? Kijk goed en durf het weg te gooien wat je hebt.
Ja.
Dat is echt een ding.
Kill your darlings.
Ja, dat is een beetje... Dat klinkt als een cliché, maar er is moed voor nodig. Maar je moet het wel echt doen.
En kunnen ondernemers ook, moet je uiteraard tegen een cursus volgen. Hebben ze daar ook een talent voor? Of is het ook het beste als je zelf je bedrijf bent, dat je ook zelf je tekst schrijft?
Nou ja, in mijn visie wel. Want, en dat gaat om twee dingen. Het eerste is, niemand weet zoveel van jouw bedrijf als dat jij weet. Mm-hmm. En dat betekent altijd als jij... Oké, je huurt een copywriter in. Sowieso kost dat veel geld. Als je een goede copywriter wil inhuren, dat kost veel geld. Maar je bent de hele tijd bezig om jouzelf te brieven aan die copywriter. En dan nog, weet ik niet helemaal. Maar dan het tweede, iedereen heeft zijn eigen schrijfstem, zoals wij dat. Je schrijft op jouw eigen manier.
Mooie term, schrijfstem, ja.
En, zeg maar, in wat ik tot 2013 heb gedaan, een van de eerste dingen die moet gebeuren is, stel je gaat voor een bank werken. Ik heb veel voor banken gewerkt. ABN, Rabo, SNS Bank. Die hebben allemaal hun eigen tone of voice. Mm-hmm. Dus je krijgt zo'n dik boekwerk, moet je eerst de tone of voice eigen maken. Ja. Nou, dat is hopeloos ingewikkeld als je ondernemer bent. Want ja, jij hebt gewoon je eigen schrijfstem. Hou je aan die schrijfstem. Hou je gewoon aan hoe je het normaal gesproken zou zeggen. En probeer dat op te schrijven.
Ja.
En als ondernemer heb je niet de taak om... een hele tone of voice voor jezelf te gaan ontwikkelen. Want je hebt hem al. Snap je? Daar is echt een heel groot verschil tussen de copywriter en de ondernemer. Mm-hmm. Het andere is dat zeg maar de principes van verleiden, vertrouwen winnen, verkoop, copywriting, die principes, die kun je leren. Die zijn oud, daar hebben we het over gehad.
Ja.
En wat wij hebben gedaan in onze training is gewoon die principes helemaal platgeslagen en ze behapbaar gemaakt. Zodat gewone mensen, gewone ondernemers, zonder al te fancy te hoeven zijn, zonder allemaal woordgrappen te hoeven te bedenken, zonder zeer opvallend heel hard te schreeuwen op het internet, relevant aanwezig kunnen zijn. Mm-hmm. Zonder daar nou een copywriter voor te hoeven.
Ja. Dus dan moet je gewoon op vertrouwen en in jezelf geloven eigenlijk.
Ja. Ja, en goed onderzoek doen. Bij jezelf en bij je doelgroep.
Ja, ja. En leren ze dan ook bijvoorbeeld hoe ze een goede USP of slogan kunnen schrijven? Ja. Ja. Heb je daar misschien een tip voor van waarmee je een beetje op gang komt? Want dat vinden mensen altijd heel, ondernemers altijd heel moeilijk. Een goede, het is natuurlijk ook een vak.
Ja, en een slogan als bijvoorbeeld even Apeldoorn bellen of wij ontzorgen u, dat soort dingen, blijf daar weg. Want dat gaat je niet helpen om een gezicht te krijgen. Heel veel ondernemers hebben een website. Ik denk dat 39% van de ondernemers die dit hoort, heeft een eigen website. Right?
Ja, ja.
Je website is een 1 seconde commercial. Mensen zijn even op je website, kijken en gaan weer weg.
Ja.
Wat kun je doen? Dus je hebt één momentje om te communiceren. Mm-hmm. Als jij dan zegt, wij ontzorgen je. Ik ben weg, want hoezo is dat relevant voor mij?
Mm-hmm.
Maar mensen willen wel heel graag weten, ze hebben gezocht of ze zijn op de een of andere manier op jouw website gekomen. Help ze dan een beetje en vertel, dat is echt het belangrijkste ding. Wie ben je, wat doe jij voor wie? Dat is eigenlijk wat je te doen hebt. Wij hebben, vroeger was het Peter Post copywriting voor ondernemers. We hebben de Peter Post eraf gehaald. Het is nu copywriting voor ondernemers.
Mm-hmm.
Wat doe je voor wie? Nou, we leren ondernemers hoe ze hun eigen verkoopteksten kunnen maken. Mm-hmm. Dat is wat het is.
Mm-hmm. Nou, dat is inderdaad van een eye-opener.
Je ziet dat gewoon links. Je hebt linksboven je logo staan en daaronder zet je eventjes. Wat doe jij voor wie? Dan positioneer je jezelf.
Maar zo wat je zegt, dat die één, nou misschien hooguit 3 seconden. Het wordt wel eens een beetje verkeerd. De perceptie is soms verkeerd dat potentiële klanten heel lang op je website gaan blijven. Het is vaak alleen de homepage best bezocht. En de contactpagina en de rest eigenlijk niet.
Nou ja, het is wel interessant om te kijken wat er bijvoorbeeld in je Google gebeurt. Gewoon aan de achterkant in de analytics. Als je gaat kijken en je kijkt bij het afgelopen jaar hoeveel bezoekers, hoeveel procent van je bezoekers uniek zijn geweest. Nou, 70-80% van je bezoekers is uniek geweest. Dat betekent dat die mensen 1 keer op je website zijn geweest.
Ja. Oh ja, ja.
En dus je hebt maar 1 keer met die mensen kunnen communiceren. En daarom is het handig om te zorgen dat je hun mailadres afvangt. Dan komt hij weer, de weggever, dat je hun mailadres afvangt. Dan
moet
je
op de homepage staan.
Precies. Ja. Zet dat ook lekker hoog op de homepage.
Ja.
En heb je mensen hun mailadres, dan kun je met ze blijven communiceren.
Ja.
En dan ben jij, dan heb jij de regie over wat je vertelt. Nu zitten ze op je website en denk je, ze zijn weg en komen nooit meer terug. Tenzij je Facebook heet of Google of bol.com of zo. Weet je wel. Maar normaal gesproken, de meeste ondernemers, werkt op die manier.
Maar inderdaad ook een goede tip, want ondernemers hebben eerder de neiging om een weggever dan onderaan te zetten, waar je meteen binnen moet komen.
Liefst.
Ja.
Je kunt dat natuurlijk, er zijn wel 6 of 7 of 8 plekken te verzinnen op je website waar je je weggever kan neerzetten.
Ja.
Maar zit in ieder geval bovenin.
Ja, precies.
Als dat, zeker als dat voor jou een goede manier is om mensen alvast een beetje op weg te helpen.
Ja, want de eerste indruk kun je maar 1 keer maken.
Is ook zo, dat is ook zo. Ja,
dat is ook natuurlijk als je mensen in een live ontmoet. Nou, ook een manier zeg maar om mensen op je website te komen is volgens mij ook een blog schrijven.
Lekker veel bloggen. Ja.
Maar dat hoor ik altijd vaak terug van waar moet ik in godsnaam dan over schrijven? Hoe kunnen ondernemers gewoon pakkende onderwerpen bedenken?
Ja, dat is lastig, Ik ben zelf, ik ben echt een luie copywriter. Echt verschrikkelijk lui.
Oh ja, waarom?
Nou, waarom weet ik niet. Maar het liefst laat ik de woordenwerk doen. Dat in de eerste plaats. En heel graag zou ik ook het bloggen. Ik ben gewoon geen blogger. Moet ik gaan zitten en dan komt er wel wat. Maar het is niet helemaal mijn ding. Dus het zou veel leuker zijn als iemand anders dat zou kunnen doen. Maar dat kan ik natuurlijk niet doen.
Ja, dat hoor ik vaak. Ik wil ons graag uitbesteden. Niks voor mij.
Ja, precies. En Dus daar moet je iets in vinden. Maar wat er een goede manier is, is om sowieso te kijken. En dan komen we weer uit bij, ja, doe je onderzoek. Mensen die jou volgen, die geven dat wel aan. Mm-hmm. Wij hebben van de week een mailtje eruit gestuurd. En dan een grappig verhaaltje over, dus mijn zoon is 3 jaar en het is zijn verjaardagspartijtje. En hij pakt de rode emmer, we hebben een grote rode emmer. En er zijn allemaal mensen in de tuin en het is een mooie dag. En hij zet die emmer neer, dat is een ukkie van 3 jaar, zet die emmer neer en hij zegt: dames en heren, er is een nieuwe tijd aangebroken. Nou, iedereen kijkt, is even verbijsterd en moet dan heel hard lachen. Hij alle aandacht en wij er is van, wow, wat.
Oh, ik zie het helemaal voor me, ja.
Wat is dit, weet je wel? Nou, daar gaat die mail over. Het blijkt overigens dat hij dat uit Alfred Jodocus Kwak heeft gehaald. Maar onze dochter vertelt, ja, dat is uit Alfred Jodocus Kwak. Dus hij heeft gewoon een scène nagespeeld.
Geweldig.
Maar er zit iets heel moois in, want hij durft gewoon even op die rode emmer te klimmen en even wat te roepen.
Mm-hmm.
En nou ja, goed, de vraag is dan, durf jij dat ook? Of zijn er misschien dingen die jou tegenhouden om dat te doen? Laat het even, stuur even dit mailtje terug. Dat doen we maar heel af en toe hoor. Maar stuur even dit mailtje terug en laat het weten. Nou, daar komen dan 25 responsen op. Van, ja, waarom mensen niet op die emmer gaan staan?
Ja.
Waarom mensen niet naar buiten willen treden? En dat is handig voor ons, want daar kunnen we blogs over schrijven.
Ja, oh ja.
En bijvoorbeeld, oké, je hebt die weggever op je website. Nou, dan stoppen we ermee. Dan stoppen we met het geven van tips. Maar je hebt die weggever op die website en dan stuur je mensen naar een bedankpagina. En dan zeg jij, super dat je dit hebt aangevraagd. En op die bedankpagina is dat waar mensen, dat is alles. Hey, bedankt dat je dit hebt aangevraagd. Je mailtje komt zo. Punt. Klaar.
Mm-hmm.
Okay. Op die bedankpagina kun je dingen doen. Nou, een van de dingen die je kan doen is een vraag stellen. Hey, super, je weggever komt zo naar je toe via de mail, duurt 2 minuutjes, maar in de tussenliggende tijd zou je even deze vraag kunnen beantwoorden. Wat is jouw grootste worsteling met betrekking tot onderwerp van de website? Nou, dat is, van de 100 mensen tikken 10 daar iets in.
Mm-hmm.
En dat is, ja, gewoon input, ja, waar jij weer over kunt gaan bochten. Simpel moet je het maken.
Ja. Dat is toch hele goeie, ja.
Proberen dingen gewoon simpel
te. En je bouwt ook een interactie met je publiek.
En dat is het tweede. Ja.
Oh, nou, dat is wel een mooie bron van inspiratie. En je vertelde net ook over het voorbeeld van je 3-jarige zoon destijds. Ik volg ook jouw nieuwsbrief. Dan zie ik al dat je altijd wel hele leuke persoonlijke voorbeelden in hebt. Is dat ook iets wat echt werk, wat je ook als ondernemer ook persoonlijk moet maken? Of
nou,
hoeft dat niet per se?
Het is wel zo. Het ligt op straat. En het ligt voor je voeten. En het ligt in je leven. En mensen connecten graag met mensen. En minder graag met bedrijven of websites die ze niet kennen. Dus dan is het wel handig om af en toe iets van jezelf te laten zien.
Mm-hmm.
Maar bovendien, je bent zelf een grote inspiratiebron, omdat je van alles nog wat hebt meegemaakt. En als je dan iets wat je hebt meegemaakt, als je daar een inzicht in hebt zitten, zoals mijn zoon gaat op die rode emmer staan, die roept even de wereld om, en hij durft op die emmer te klimmen, maar de meeste mensen durven het niet. Hè? Dat is dan, zeg maar, het linkje tussen die twee, het bruggetje tussen die twee. Ja, dan heb je gewoon. Ja, meer dan dat is het niet.
Uh-huh.
Weet je wel? Dus, en mensen houden daarvan.
Ja.
Want zo, ja.
Je leest het dan wel. Denk je, oh,
ja,
leuk, of heb ik ook meegemaakt?
Ja. Ja.
Sorry, ik krijg een kikkertje in mijn keel. ik zou eindeloos met jou door kunnen praten. Het is echt een boeiend onderwerp.
Ja.
Is er nog iets wat we nog niet besproken hebben? Dat je van, nou, dat zou je echt moeten weten. Of zijn we compleet?
Nou, dat is nog niet helemaal compleet. Maar wat. Wat het moeilijk maakt, is dat je het simpel moet houden.
Mm-hmm.
Dat is gewoon lastig.
En hoe doe je dat, simpel houden?
Ja, dat is het ding. Dus bijvoorbeeld, een voorbeeld vind ik bijvoorbeeld, dan gaat het over funnels. Dan gaat het over funnels.
Ja.
Funnels zijn natuurlijk zijn belangwekkende dingen.
Mm-hmm.
Maar zodra, we merken het elke keer weer. Zodra het woord funnel valt, dan raken mensen in een soort stuip.
Ja,
ja, wat is dat dan? En hoe moet dat dan? En hoe moet ik dat en dat en dat? Ja, hou het. Vergeet dat woord. Hè. Hou het simpel.
Ja.
Oké, mensen komen bij jou binnen, via die weggever. Dan komen ze op een bedankpagina, als ze hem hebben aangevraagd. Daar stel jij een vraag en vervolgens ga je ze elke week, elke dag of drie keer per dag of één keer per maand. Nou, dat is te weinig, maar ga je ze regelmatig mailen. En in die mails doe je af en toe een aanbieding. En that's it.
Ja.
Dat is dat.
Ja.
En, maar dat noemen we dan funnel. Ja, natuurlijk dat. En dan
ja, mensen een daar jeuk van en dat funnel, ja.
En dan wordt het zo groot en dan...
Ja, en ik denk ook dat het publiek ook op een gegeven moment doorheen prikt van, oh ja, dan krijg ik weer een mailtje. Ik had laatst ook iemand die benaderde mij via LinkedIn. En dan dacht ik, oh wat leuk, een connectie, prima. Maar dan had ik inderdaad de weggever ook gedownload. Maar dan kreeg ik steeds allemaal mails, hoe fantastisch. En eigenlijk vertelden ze niks.
Ja.
En dan denk ik, heb ik me uitgeschreven.
Ja.
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 Sorry.
Ja, probeer, dat is wel een goeie. Dus hou het simpel. Dat is het ene. Het andere is, je neemt gewoon tijd van iemand in beslag.
Ja.
Ik stuur jou een mailtje. En dan neem ik tijd van jou in beslag. Want ik verwacht van jou dat je 2 minuten neemt om even die mail te lezen. Ja. En eventueel nog een vervolgstap te nemen.
Ja.
Realiseer je dat je die tijd van iemand pikt.
Ja, dat moet de moeite waard zijn.
En dus moet het de moeite waard zijn.
Ja.
Dat is echt het ding.
Ja. Ja,
is dat de moeite waard? En dan wordt het weer, wat er dan weer lastig is van, ja, maar wat ik te vertellen heb, ik heb heel veel te vertellen. Dat is altijd de moeite waard. Ja, wacht even. Mensen zitten niet zo te wachten op al die feitjes die jij weet, of al die beloftes die jij doet, maar ze zitten wel heel erg te wachten op de verhalen die jij te vertellen
hebt.
Ja, ik vind verhalen dan ook weer een moeilijk woord, maar. En als je daar dan je inzichten aan kan koppelen, dan gaat het zo.
Dat je ze raakt.
Ja.
Ja, en dat het ook een beetje spontaan en natuurlijk, dat het ook echt uit jezelf komt en niet je zo gekunsteld gaat doen. Hè? Dat prikken mensen mee. Nou, volgens mij.
Heb je niet een laatste, hele belangrijke vraag?
Nou, vooruit dan. Ik zou wel willen weten, waar irriteer je jou aan?
Oh ja, nou ja, eigenlijk de mensen waar wij het over hebben gehad. Ja, de internetjongens en meisjes noemen die altijd.
Ja.
Ja, dat vind ik echt heel lastig, ja. Wij komen mensen tegen bij ons in de training die dan zeggen, ja, maar ik heb een training met die en die gedaan. En dat werkt helemaal niet. Ik voelde me daar eigenlijk ook helemaal niet gemakkelijk bij. Maar nu zit het bij jullie. Ja, nu wordt het allemaal relevant. En nu snap ik het tenminste allemaal.
Mm-hmm.
En dan gaan we het zoeken. En dan denk je, jezus, mina, man. Hoe je hier, waarom doen mensen dit? Maar ja, het is allemaal heel makkelijk. Je zet zo je bedrijfje op.
Ja.
Je belooft de hele wereld. Mensen gaan erin mee. En vervolgens trek je handen ervan af.
Ja.
En that's it.
En, dan,
en daar heb je goed pest tegen.
Ja. Ja, want dan ben jij het verdienmodel eigenlijk.
Ja, wat je zei.
Ja. Ik heb ook die ervaring ook van denk ik, nou, ik kan het uitbesteden en ze snappen de tone of voice niet. Of denk je echt van, nou, zoiets zou ik zelf nooit gezegd hebben.
Nee,
naar het gouden bergen.
Dus kijk uit met die gouden bergen.
Ja.
Nee, dus beloof wat je ook kunt waarmaken, maar maak liefst nog een beetje meer waar dan wat je belooft. Dat is eigenlijk belangrijker.
Ja.
Dan heel veel beloven en het net niet allemaal waar maken.
Ja, ja, precies. Dat blijft toch hangen. Ja,
ja. Ja, precies.
Nou, wij hebben geschiedenis geschreven, want dit was de laatste podcast in de hele serie.
De mensen.
Je bent de hekkensluiter. Ja.
Damn.
Ja, nou. Ja. Bijna ruim 2,5 jaar geweldige podcast met allerlei mooie ondernemers gedaan te hebben. Ja, is tijd voor iets anders.
Ja, dus, dat vind ik wel jammer. Want jij bent natuurlijk jij bent dyslectisch.
Een beetje, ja.
Een beetje.
Ja.
Een van de dingen die wij vaak tegenkomen is, ja, ik wil wel goed kunnen schrijven, maar ik ben dyslectisch. Hoe moet ik dat doen?
Ja.
Ik weet dat toevallig van jou. En jij hebt een hele slimme oplossing daarvoor gevonden. Namelijk, je gaat podcasten.
Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ja, dat heb ik nooit zo bekeken.
Ja.
Ja, en dat is ook weer hoe zei je dat? De spreekstem? Nee,
schrijfstem.
De schrijfstem, letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Nee, dat is ook zo, ja.
Ja. Nou, je hebt deze nog niet gemonteerd en zo.
Nee.
Maar ik ga toch aan je vragen, welke vond je nou het leukst om te doen?
Ja, met jou natuurlijk, ja. Dat snap je natuurlijk wel. Nee, maar ik vond ze allemaal één voor één eigenlijk Ja, bij de ene komt er wat meer uit dan bij de ander. Maar eigenlijk over het algemeen vond ik iedereen heel inspirerend. En ook gewoon dat mensen ook hun tijd beschikbaar stellen. Gratis tijd, zeg maar. Dus dat is wat enthousiast. En je hebt ook meteen content natuurlijk ook.
Dat is natuurlijk ook zo.
Ja. Ja. En er zijn ook echt wel mensen die serial luisteraars zijn. Dus,
leuk.
Ja, ik kreeg toevallig gisteren nog een bericht ook over een trendwatchje. Van, ik had hem geluisterd, leuk.
Mooi.
Nou, we gaan er een punt achter zetten.
Ja. Ja. Had ik dat geweten van tevoren?
Nee, ik dacht, hou de verrassing erin.
Ja,
heel erg bedankt.
Ja,
leuk dat jij de laatste was.
Oké. Okay.